Wel, goedenavond dan, broeders en zusters op deze andere locatie. Wij hopen hem vanavond weer onze studie te vervolgen en dan gaan we nu naar de Efezebrief toe. Want ook in de brieven van de apostel Paulus wordt natuurlijk geregeld over de liefde van God gesproken, die hij betoond heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En vanavond wil ik dat dan wat meer vanuit die brief, de brief aan Efeze, met u lezen, overdenken. Al moet ik erbij zeggen dat officieel te Efeze bij het eerste vers niet echt in alle grondteksten staat. Hè? Maar nou ja, daarmee is de waarheid natuurlijk niet minder. Is het misschien nog wel sterker, want dan betekent het dat het dus ook voor allen die tot de gemeente behoren bestemd is. En niet zoals bijvoorbeeld de brief van Colossenzen, dat was dan specifiek aan die gemeente gericht. Het geeft overigens ook niets, want het is allemaal gemeentelijke waarheid wat in ons in die brieven wordt meegedeeld. Dus ook in deze brief komen we dat tegen. We beginnen in hoofdstuk 1, waar we het begrip liefde en liefhebben al meteen tegenkomen in vers 4. Er wordt hier gesproken over onze geestelijke zegeningen die wij in de hemel en in Christus ontvangen hebben, volgens vers 3. En dat zijn geestelijke zegeningen. En ze zijn in Christus, dus je moet wel met Christus verbonden zijn, anders heb je er ook geen deel aan. En ze zijn ook nog gesitueerd in de hemel, zo is het vertaald. Het woord betekent eigenlijk in het opperhemelse, dus daarmee is het een aanduiding van de hemel der hemelen. Maar dat is op zich natuurlijk logisch, want daar is Christus zelf ook, hè, gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel. Hij is alle hemelen doorgegaan, ver boven alle hemelen gezeten. Nou zijn er maar drie in de Bijbel, maar het betekent dat hij zijn allerhoogste positie heeft in heel de schepping en zelfs daarboven onder de Vader. En een van de zegeningen die dan in vers 4 genoemd wordt, meteen de eerste is, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dat is de eerste geestelijke zegening. Wij zijn uitverkoren, maar er staat wel bij in hem. Want uiteindelijk is het zo dat in de Bijbel is Christus de uitverkorene Gods. En wil je deel hebben aan die uitverkiezing die er in Christus is, dan zou je dus verbonden moeten zijn met Christus. En dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Als je wederom geboren wordt, dan heb je deel aan Christus. Ben je lid van zijn lichaam, de gemeente geworden. En ben je dus in hem uitverkoren. En er staat zelfs al bij voor de grondlegging, of lees nederwerping. Maar dat is een onderwerp waar ik nu liever niet over wil spreken, omdat het ons te ver van ons onderwerp afvoert. Al der wereld zijn wij uitverkoren in Christus. En ja, uitverkiezing heeft altijd een doel, een bestemming. En dat staat hier ook achter. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem, voor Christus en daarmee voor God. En dat staat achter in de liefde. In de Statenvertaling is in de liefde bij vers 4 toegevoegd. De iets betere Griekse grondteksten hebben in de liefde bij vers 5 geplaatst. Er zijn ook andere Nederlandse vertalingen die dat dan daar hebben vertaald. In wezen maakt het niet zo heel veel uit, want uiteindelijk ligt Gods liefde ten grondslag ook aan onze uitverkiezing in Christus. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons doordat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. Dus God had in zijn plan altijd al Christus op het oog. Het lam dat geslacht is van voor of vanaf de grondlegging, en daar staat hetzelfde woord als hier, voor eigenlijk ook nederwerping kan betekenen, der wereld. Dat betekent dat heel lang geleden God een plan gemaakt heeft waarin zijn Zoon Jezus Christus centraal staat. En dat ook wij als gelovigen van de gemeente al lang in dat plan opgenomen waren. En laat het even tot u doordringen. Want in veel gevallen spreekt men over het uitverkoren volk. En dan noemt men dat het volk Israël. En dat is in de Bijbel ook terug te vinden. En dat zal het ook in de toekomst weer zijn. Omdat zij nu eenmaal beminden zijn om der vaderen wil. En de vaderen van Israël, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. En aan die personen die gelovigen waren, die ook uitverkoren waren, staat ook in de schrift, op grond van hun geloof. Hij heeft God beloften gedaan die uiteindelijk geresulteerd zullen zijn in een gelovig nazaten volk van Abraham, Isaac en Jacob. En dat betekent dat dus ook zij in de toekomst wel degelijk dat uitverkoren volk zijn. Maar hier staat over de gemeente, over u en mij als leden van de gemeente, dat wij al lang voor die tijd uitverkoren waren in Gods plan, stond dat al lang vast. Want God verkoos Abraham en daarmee zijn volk. Later bevestigt dat ook. Gij zult mij tot een volk des eigendoms zijn. Maar diezelfde waarheid vinden we het Nieuwe Testament met betrekking tot de gemeente. Want de Heer is degene die ons reinigt van alle ongerechtigheid, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen. En dan is dat een waarheid met betrekking tot de gemeente. Dat doet de Heer nu in deze tijd. Dat is een van de aspecten van wat we dan meestal noemen het tegenwoordige werk van Christus. Maar hoe dan ook, laat het even goed tot ons doordringen. God had dus in zijn plan al ver van tevoren de gemeente op het oog in Christus als zijn lichaam. Hij is het hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam. En pas later, op aardsniveau, zou ook Israël het uitverkoren volk worden. Onze bestemming is dus ook voor de hemel en dat is een hogere toekomst dan Israël. En daarom worden wij ook beschouwd als eerstgeborenen die bij Christus horen, de eerstgeborenen uit de doden. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12. Dat had God dus al op het oog en dat heeft hij gedaan in de liefde, want zijn liefde ligt de grondslag aan zijn plan. En als je in de liefde leest bij vers 5, wat in andere handschriften dan ook voorkomt, verandert er niet zoveel, want dan kom je bij tweede geestelijke zegening terecht, die ons, en dan zou je in liefde daar dan bij moeten plaatsen, die ons in liefde tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, zo is het dan helaas vertaald, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Ook daarin ligt natuurlijk de liefde van God ten grondslag. En dat is logisch. Hij heeft ons tevoren verordineerd, betekent bestemd, tot iets, namelijk tot, en er staat dan het Griekse woord hyothesia, en hyothesia bestaat uit hyos, en dat is zoon, en thesia, dat komt van stellen, een these is een bepaalde stelling, denk maar aan hypothese, antithese, prothese, en al die woorden zit het in opgesloten. Dus eigenlijk zou je het letterlijk kunnen vertalen met zoonstelling. Iets ruimer, aanstelling tot zoon. En nog iets ruimer, zoonschap. Zoals andere vertalingen het hebben, maar dan kom je alweer verder van de officiële betekenis af. Hier staat dus dat wij tevoren, maar dat blijkt uit vers 4, dus voor de grondlegging der wereld. Dus zeg maar, als je het vertaalt met grondlegging voor Genesis 1 vers 1, vertaal je het met nederwerping, dan is het voor Genesis 1 vers 2. Maar het is heel lang geleden. En daar heeft God in zijn plan ons al lang op het oog gehad. Hij heeft ons uitverkoren in Christus, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk. Even doorbladeren naar hoofdstuk 5. Daar zie je dat weer terugkomen. In vers 25 tot en met vers 27. Daar staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Let wel, niet voor de wereld hier, maar voor ons als gemeente. Dat is dus na zijn dood en opstanding pas. Opdat hij haar, opdat Christus de gemeente heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En dat zijn de woorden die wij ook weer in hoofdstuk 1 vers 4 tegenkomen. Heilig en onberispelijk. Dat is dus het werk wat de Heer nu ook aan ons als gelovigen voltrekt. Zijn hoge priesterlijke bediening. Als hoofd van de gemeente reinigt en heiligt hij zijn gemeente. Met als einddoel ook dat heel de gemeente heilig, onberispelijk, zonder vlek of rimpel staat voor hem. En in principe zijn wij individueel al volmaakt in Christus. Zeggen we bij in Christus, in hem. Maar de Heer doet nog een reinigend werk aan ons. In onze wandel, in ons denken en doen en laten. En als dat voltooid is, als de gemeente opgenomen is, dan is het helemaal compleet volmaakt. Is er geen vlek of rimpel, geen onheiligheid of berispelijkheid meer op te merken. Alles is dan voltooid volmaakt in hem. En dat is uiteindelijk het doel waartoe wij uitverkoren zijn. Want uitverkiezing heeft nu eenmaal een bestemming. En in de meeste schriftplaatsen waar uitverkiezing voorkomt, ligt de basis eerst geloof, dan uitverkoren. Er zijn maar een paar uitzonderingen waarbij ook uitverkiezing in de Bijbel gebruikt wordt, waarbij dan nog geen sprake van geloof is. Bijvoorbeeld de 12 discipelen, daar zegt de Heer Jezus van, heb ik u niet alle 12 uitverkoren? En nochtans is één uit u een duivel. En dat bedoelde die Judas. Maar die was wel uitverkoren. Maar Judas geloofde niet. Hij had uiteindelijk wel berouw en gaf het geld ook weer terug, maar hij bekeerde zich niet. En toch was hij uitverkoren. En dan vraag je af, waarom dan? Nou, omdat de schrift zegt dat hij uitverkoren was om in vervulling te doen gaan wat over hem geschreven was in het Oude Testament al. Dat is wat de Heer ook zegt in Johannes 13 bijvoorbeeld. Vlak na dat hij de voeten van de discipel heeft gewassen. Maar dat zijn een paar uitzonderingen. Ook hij had een uitverkiezing en een bestemming dus om de Heer te verraden. En de Heer wist van tevoren wie hem verraden zou. Moet je even door laten dringen in je gedachten. Hij wist in die 3,5 jaar zo ongeveer dat hij met de discipel optrok. Hij zal mij straks verraden. En toch had hij hem lief. Maar de Heer wist dat het zou gebeuren omdat het in de schriften vermeld stond. In de psalmen staat het verschillende malen beschreven. In Handelingen 1 wordt het ook weer aangehaald. Als er iemand anders in plaats van Judas gekozen moet worden. En dan staat er ook, God wijst u aan die u uitverkoren hebt om dat opzienersambt in plaats van Judas op zich te nemen. Nou, dat werd uiteindelijk dan Matthias. Maar het betekent wel dat hij zijn opzienersambt, staat er bij een ander nemen zijn opzienersambt, stond al in de psalmen verkondigd tevoren en dat hij wel uitverkoren was, maar niet op grond van zijn geloof, maar omdat hij de schriften in vervulling moest doen laten gaan. Een negatieve uitverkiezing. Maar de meeste schriftplaatsen waarover uitverkiezing gesproken wordt, gaat het op grond van geloof en heeft het een bepaalde bestemming. En hier staat in vers 5 een ander aspect. Er staat die ons tevoren verordineert, oftewel bestemd heeft, tot aanstelling tot zoon, individueel, zoonstelling, door Jezus Christus in zichzelf of tot zichzelf, mag het ook gelezen worden, dus gericht op God zelf door Jezus Christus en naar het welbehagen van zijn wil. Opnieuw zie je dat Gods welbehagen, Gods wil, eraan ten grondslag ligt. En dat staat zo mooi in vers 11, hè? In hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Alles staat al van tevoren vast in Gods plan. En wij hebben door geloof er deel aan mogen krijgen. En hij voert het ook uit op zijn tijd. Door Jezus Christus. Wij maken dus deel uit van zaken die de Heer al heel lang geleden vastgesteld heeft in zijn plan. Alles staat vast in zijn plan. En de duivel kan hoog en laag springen. Probeert ook van alles als tegenwerpingen en strijd tegen daarin te brengen. Maar strikt genomen is het zo dat God zelf de tegenstander gebruikt voor zijn doeleinden. Daar is hij niet blij mee hoor, maar zo is het uiteindelijk wel. Je kunt ook deze bestemming vergelijken met wat in Romeinen 8 staat. Hè, dat wij ook tevoren verordineerd zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn dan wel te worden. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Staat hetzelfde werkwoord ook. Hier staat bestemd tevoren tot zoonstelling. Romeinen 8 staat dat wij tevoren bestemd zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Dat klopt ook wel, want Christus is de Zoon van God. En wij zullen straks ook als zonen Gods worden aangesteld. Dat zegt hetzelfde Romeinen 8 in vers 23. En wij zuchten nu nog in onszelf, ons lichaam is nog eenmaal zwak en heeft zijn beperkingen, maar wij zien uit naar de hoop die ons is voorgesteld, namelijk bij de verlossing van ons lichaam worden wij als zonen van God aangesteld. En daarbij meteen gericht op onze erfenis, want een zoon is nu in de eerste plaats een erfgenaam. En dat richt ons dus op onze toekomstige erfenis. Vandaar dat er ook achter staat dat wij in hopen zijn zalig geworden. En een hoop die gezien wordt is geen hoop. Maar wij verwachten die hoop wel met lijdzaamheid. Wij zien daar met volharding naar uit. En we weten dat op Gods tijd Bij ons is dat dus bij de opname van de gemeente. Heel de gemeente en ook wij individueel als zonen zullen worden aangesteld. Onze erfenis mogen ontvangen, want we hebben de geest ontvangen en die is het onderpand van die toekomende erfenis. Tot die verkregen verlossing. Dan vind je weer Efeze 1 met Romeinen 8 samen genoemd eigenlijk. Het stond allemaal tevoren al vast in Gods plan en dat was een uiting van zijn liefde. Want God is liefde. Ik weet ook wel, God is licht en God is ook geest. Hè? Maar het belangrijkste aspect is toch dat God altijd gemeenschap op het oog heeft. Daartoe heeft hij zijn eigen zoon, zijn enige geboren zoon zelfs gegeven. Hè? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. God wil graag dat alle mensen behouden worden. Maar heeft de mens ook een vrije keuze gegeven. En je kunt je liefde beantwoorden. Door tot geloof te komen, dan word je wederom geboren tot een levende hoop. Ontvang je Gods liefde zelfs in je hart. En dan heb je gemeenschap met God. En dan mag je in die liefde toenemen. En zoals de Heer Jezus zei, als je mij lief hebt, dan zal je mijn woord bewaren. En als je dat doet, dan zullen de Vader en ik, de Zoon, bij hem komen en woning bij hem maken. Hoe? Wel, door die andere trooster die de Vader door zijn Zoon zou zenden, de Heilige Geest. Want God heeft de geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten. Dat is toch geweldige waarheid, of niet? Die toekomst is voor ons vastgelegd en zal op Gods tijd ook allemaal in vervulling gaan. Het is naar het welbehagen van zijn wil. En in de volgende vers vinden we nog een keer een aspect over de liefde vermeld in vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Dus God doet het in de eerste plaats voor zijn eigen heerlijkheid. Dat is ook logisch. En wij mogen dus ook als gemeente tot heerlijkheid van hem zijn. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan heb je weer het woord liefde in opgesloten. De geliefde, hoofdletter, wie is dat de geliefde? Dan weet jij vast wel, wie is de geliefde? Ik bedoel niet je vriendje. Weet je niet? Nou, de geliefde met een hoofdletter is natuurlijk, uiteraard. Als je het niet weet, moet je altijd zeggen Christus. Altijd goed. Bijna altijd goed. Dus in de geliefde, dat is Christus, dat is logisch. Want wij hebben namelijk die positie van uit de macht van de duisternis getrokken, overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hij is de geliefde. Denk aan de woorden van God zelf. Die sprak tot de Heer Jezus bij zijn doop. En de mensen horen het. En ook later wordt het herhaald bij de verheerlijking op de berg. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Luister naar hem, hoort hem. En hier vind je hetzelfde, maar dan van ons. Wij die tot zonen aangesteld zullen worden, dat is van tevoren al door God bepaald. Dat deed hij naar het welbehagen van zijn wil. En dat kan dus ook alleen maar omdat God welbehagen had in zijn zoon. En wij in zijn zoon zijn. Daarom hebben we er deel aan gekregen. En we hebben dus begenadigde positie in de geliefde. Dat woord begenadigd komt eigenlijk maar twee keer in de Bijbel voor. Als werkwoord. Andere keer wordt het gezegd bij Maria. Als Gabriel er komt. En die zegt dan. Gij begenadigde. Want ze mag de moeder van de Heer Jezus worden. Een begenadigde positie. Maar wij hebben een begenadigde positie in Christus. Omdat wij ook deel hebben aan de verlossing volgens vers 7 door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Want genade van God wordt ook betoond in zijn liefde. Genade is zo groot, zo rijk. Het heet niet voor niks de rijkdom van zijn genade. Het is niet eens goed te vatten door ons menselijk verstand. Ook ons geestelijk verstand kan het maar beperkt opmerken, maar dat wij deel hebben aan een God die leeft, een eeuwige God die ons naar ons om heeft gezien in zijn Zoon Jezus Christus en die ons genade geschonken heeft, louter en alleen omdat wij in ieder geval nederig genoeg waren om onze knieën te buigen voor hem in geloof. Genade van God, zo rijk en vrij zingen we dat ook, geregeld. Houd het goed vast, het is puur genade. We hebben er niets voor hoeven te doen, alleen maar accepteren in geloof. Niets anders. Wat er gedaan moest worden, dat heeft de Heer Jezus gedaan, in onze plaats. Het wordt ons als een genadeaanbod geschonken. Nou, dan hebben we al drie versen bij elkaar waar over liefde van God gesproken wordt. Van beginsel af aan eigenlijk al, van de oorsprong af aan, eigenlijk al eerder. Hè, want God was er natuurlijk al lang. Hij was van eeuwigheid tot eeuwigheid en heeft een plan gemaakt. En heeft in dat plan, zelfs voordat hij de wereld gemaakt heeft. Of wat u wilt, voordat de wereld hersteld werd nadat hij geoordeeld was door water. En Genesis 2, heeft hij in dat plan al lang het oog gehad op de gemeente. U en ik mogen daardoor genade leden van zijn. We gaan naar een volgend schriftgedeelte waar ook over die liefde gesproken wordt. Dat is in Efeze hoofdstuk 1 vers 15. Daarom ook ik gehoord hebbende van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen houdt niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden. Dit is het eerste gebed in deze brief. Let wel, de gebeden van Paulus, die zijn bijna allemaal voor gelovigen. We kennen in de Romeinenbrief nog een gebed voor zijn maagschap naar het vlees. Het Joodse volk in die tijd, waar hij toch ook een vurig gebed tot God uitsprak dat ze tot bekering mochten komen. Maar hij liet het niet alleen bij een gebed, maar hij ging ook daar waar de mogelijkheden waren om te spreken over de Heer Jezus Christus in het evangelie, ging hij gewoon eerst naar de synagoge toe. Terwijl hij uiteindelijk gewoon de apostel der heidenen zou zijn. Maar daar had hij liefde voor, omdat zij ook namelijk deel zouden krijgen aan de liefde van God die er is in Christus. Hier wordt gesproken over het geloof wat zij in de Heer Jezus hadden en de liefde die onder hen is tot al de heiligen. Dat is dus liefde tot de broeders en zusters, zoals we al eerder hebben gezien in de Johannesbrief, de broeders liefhebben of de naaste liefhebben, zoals in Efeze staat. En dat zijn onze medegelovigen. Hij bidt dus in het bijzonder voor hen, omdat hij merkt dat bij hen het geloof en de liefde werkzaam is. Die twee begrippen komen vaak samen in de Bijbel voor, geloof en liefde. In de Galatenbrief lazen we alles eerder, geloof door de liefde werkende. Geloof wordt actief, omdat de liefde van God in onze harten werkzaam kan zijn. En dat is de vrucht van de geest. Dus Gods geest, die ons in al de waarheid leidt, die ons Gods woord aan ons bekend maakt, die leert ons ook om te wandelen naar de normen van het nieuwe verbond en tot eer van God. Dus geloof en liefde, waarin zij al actief zijn betrokken en toch bidt hij voor hen dat ze maar meer en meer met die geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis of kennis van hem mogen worden vervuld. Hier staat dat God die zal geven. Dus het wil zeggen dat ze meer van de Heer zouden leren kennen. Het is één ding om tot geloof te komen, dan heb je deel aan de liefde van God. Maar daarna zouden we groeien in het geloof en dat betekent dat we ook het woord Gods in onze harten zouden laten planten. Want daarmee kan God zijn liefdewerk in onze harten steeds voortzetten. En hier heet dat verlicht de ogen uw verstands, dan wel van uw harten, opdat gij moogt weten welk is de hoop van zijn roeping, welk is de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijn macht. Het zijn heel veel woorden, maar kort gezegd is het gebed van Paulus hierop gericht dat wij zouden komen tot kennis van Christus. Want als we komen tot kennis van Christus, komen we ook tot kennis van wie wij in hem geworden zijn. Het is je misschien nog niet zo vaak opgevallen, maar als hier gesproken wordt over de uitnemende grootheid zijne kracht aan ons, die geloven, worden wij er dus bij in betrokken. En in vers 18 staat, opdat gij moogt weten de hoop van zijn roeping, maar wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dus als wij weten wat die roeping van de Heer is, dan krijgen we ook zicht op wat onze roeping is. Want wij zijn in hem aan die roeping deelachtig geworden. En dat betekent dat wanneer hij straks zich openbaart in heerlijkheid, wij dus ook met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat betekent wanneer hij straks de wereld zal oordelen, dat de gemeente als zijn lichaam daarin betrokken is. 1 Korinthe 6 zegt, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen, dat we de engelen zelfs zullen oordelen? En dat wij dus met hem als koningen zullen heersen. Zijn roeping leren kennen betekent dus kennis van Christus hebben, is ook meteen kennis van onze toekomst. En het tweede aspect is welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis, wat de Heer erven zal in, dat betekent ook onder of te midden van de heiligen. Dat zijn u en ik weer. Heel de gemeente deelt in zijn erfenis. Dat is een groot goed hoor. Laat het goed tot je doordringen. Alles wat Christus ontvangt op grond van zijn heerlijkheid, daar krijgen wij als gemeente door genade ook deel aan. Natuurlijk, wij verheffen hem tot het uiterste niveau. Maar als hij zich niet schaamt om ons zijn broeders te noemen, zouden wij ons niet schamen om hem onze broeder met hoofdletters te noemen. Of zoals in het gebed naar voren kwam, en welke vriend is onze Jezus? Hij noemt ons zijn vrienden. Wij zouden dus ons niet schamen om hem onze vriend met allemaal hoofdletters te noemen. Dat betekent tegelijkertijd dat wij met hem als zonen God zullen worden geopenbaard en dat we dus in zijn erfenis zullen delen, want zonen zijn erfgenamen. Vandaar die heerlijke toekomst die ons wacht. En naarmate wij Christus in deze tijd waarin wij nog steeds leven leren kennen met zijn toekomst, leren we ook tevens onze eigen toekomst kennen. Want wij zijn in hem die positie deelachtig geworden. Dat is ook liefde van God. En daarom zouden we ook in die liefde groeien en toenemen. Volgende gedeelte staat in Efeze 2, in vers 4. Maar ik begin even in vers 1, dus een bekend gedeelte daar staat. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dus onze positie is van nature 1 in de dood, ook al heb je natuurlijk leven, dat uiteindelijk toch een keer zal worden afgelegd. Toch beschouwt God ons van nature als dode mensen, omdat we het leven van God in Christus nog niet hebben ontvangen. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. De gang van zaken, het rijlen en zeilen in deze wereld onder leiding van de boze. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen, staat er letterlijk der ongehoorzaamheid. Dat zijn de goddeloze mensen die zich laten besturen door de tegenstander, het zij bewust dan wel onbewust. Het zijn erfgenamen der ongehoorzaamheid. Wij zijn zonen der gehoorzaamheid als gelovigen. Maar wij hoorden destijds voor onze bekering daar ook toe, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Wij stonden destijds onder de toorn van God, maar ja, als je tot geloof komt, is die toorn van je afgenomen, en de toekomende toorn waar de Bijbel over spreekt, hoeven we ook geen vrees voor te hebben, want ook die zullen wij niet ondergaan. En God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid van de Heer Jezus Christus, staat in de Thessalonicenzenbrief 1 Thessalonicenzen 5. En maar als je in de Zoon gelooft, dan heb je het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien en de toorn Gods blijft op hem. Op de ongelovige rust de toorn Gods. Maar als je tot geloof komt, wordt die toorn van je afgenomen en ben je volkomen vrij om Christus toe te behoren en in die vrijheid te blijven staan en te leven. Tot de Heer van God uiteraard. Nou, dat was onze natuurlijke positie, maar nu staat in vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, dus barmhartigheid vloeit voort uit zijn liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad. En ons is hier weer in de eerste plaats de gelovigen van de gemeente in het bijzonder. Maar niettemin, God heeft ook de wereld lief gehad. Johannes 3 vers 16. Maar hier staat het over ons. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En door die toevoegingen blijkt het toch beperkt te zijn tot de gemeentelijke waarheid. Want gelovigen na de tijd van de gemeente hebben niet die hemelse positie. En ook voor de tijd van de gemeente niet. Het is een uitzonderingspositie die wij als gelovigen van de gemeente door genade van God ontvangen hebben. Dus wij waren dood. Maar we zijn nu levend. We zijn overgegaan vanuit de dood in het leven. Dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes 5. Maar dan moet je wel in hem geloven. En degene die de Vader gezonden heeft, die komt niet in de verdoemenis, maar die is overgegaan vanuit de dood in het leven. Het eeuwige leven wel te verstaan. Maar wat ligt er aan te grondslag? Gods liefde. Zijn grote barmhartigheid. En hier komt dan altijd weer mooi Gods taal om de hoek kijken, want het woord voor barmhartigheid in het Oude Testament, in het Hebreeuws, dat is racham. Dat ken je misschien wel uit Rugama en Lo-Rugama uit Hosea. Dat Lo-Rugama zal straks weer Rugama worden, betekent geen barmhartigheid en toch weer barmhartigheid op grond van geloof. En niet ontfermd of toch weer ontfermd, zo wordt het ook wel vertaald. Maar racham betekent dus barmhartig zijn. Als werkwoord en als zelfstandig naamwoord betekent het barmhartigheid. Vloeit voort uit Gods liefde. Wat bijzonder is dat racham, dat bestaat uit 3 Hebreeuwse letters. Dat is de resh, de geet en de meem. Ruach. Ken je dat woord ruach? Wat is dat?
Geest.
Geest? Ja, geest. Dat is de eerste 2 letters. Eigenlijk komt er dan nog een leesmoeder bij, de waf. Maar die 2 vormen samen het woord ruach, dat is geest. En die laatste letter van racham, de m-klank, de meem, betekent als woord mayim, betekent water. Dus barmhartigheid bestaat uit 2 begrippen, geest en water. Waar denk je nu aan?
Nicodemus.
Juist, Nicodemus. Je moet niet alles voorzeggen, vrouw. Laat die mensen ook eens even denken. Jij mag ook zeggen aan wedergeboorte, want dat is correct. Maar dat is precies waar het om gaat, hè? Nou, even nadenken. Nicodemus dacht dat je wederom in de moederschoot moest gaan. Maar het ging om geboren worden uit water en geest. Ruach en Mayim. Is dat barmhartigheid samen? Liefde. En normaal is geboorte de vrucht van liefde, gemeenschap tussen man en vrouw, krijg je bevruchting en daar komt het kind uit voort. Dat heet dan de geboorte van het kind. Maar het is een beeld van de wedergeboorte. En daar in dat verband wordt ook heel vaak het woord barmhartigheid gebruikt. Je kent allemaal wel, denk ik, 1 Petrus 1 vers 3. Na zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Na zijn grote barmhartigheid, wedergeboorte. Hier staat dat zijn barmhartigheid door zijn grote liefde ons levend gemaakt heeft met Christus. Met hem opgewekt, zelfs met hem gezet in de hemel. De basis daarvoor is dus die wedergeboorte. Hetzelfde vind je ook in Titus terug. Dat Gods barmhartigheid en zijn mensenliefde, zijn liefde tot de mensen, ten grondslag ligt aan onze zaligheid, namelijk de wedergeboorte, heet daar het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Ik heb altijd dan de link naar het Hebreeuws gemakkelijker, omdat ik er wat meer in thuis ben, maar herken je toch ook weer wat God eigenlijk in diezelfde begrippen weergeeft. Wat er ten diepste aan ten grondslag ligt. Gods liefde had uiteindelijk die wedergeboorte op het oog. Een nieuwe schepping zijn in Christus. En de eersteling daarvan werd zijn zoon. Dwars door de dood heen werd hij ten derde dag opgewekt uit de doden. En hij leeft in alle eeuwigheid. En wie in hem gelooft, is ook in hem wedergeboren tot een levende hoop. En dat ligt gewoon aan het begrip liefde en barmhartigheid ten grondslag. Want God betoont zijn liefde nu eenmaal in zijn zoon. En in het bijzonder ook aan ons, want hij heeft ons zelfs een hemelse positie gegeven, weer in Christus Jezus. En laten we dat nooit vergeten, wij kunnen onszelf niet op de borst slaan, we hebben er niets voor kunnen doen, ook niet hoeven doen. Alleen maar aannemen in geloof de genade van God. En dan kom je in zo'n hoge positie terecht. Puur genade van God. Daar ligt zijn liefde aan ten grondslag. Dan gaan we naar een volgend schriftgedeelte, dat is in Efeze 3. Dan is het vers 17 en 19. Dat maakt deel uit van het tweede gebed wat de apostel in deze brief uitspreekt. Daarom begin ik even in vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genaamd wordt. Heb ik weer even een link naar het Hebreeuws altijd dan. Hè? Als je je knieën buigt, is dat een uiting van enerzijds nederigheid, je knieën buigen. Je kent allemaal wel dat plaatje van vroeger, hè, van die kinderen bij het bed die dan 's avonds voor het slapen gaan op hun knietjes liggen om de Heer nog een gebedje toe te spreken. Nou, dat is helemaal niet verkeerd hoor. Maar ook is het een uitbeelding in overdrachtelijke zin van nederigheid. Als je bereid bent om je knieën te buigen, om te knielen, dan verneder je dus voor de Heer. En wie zich vernedert onder de machtige hand Gods, die zal hij verhogen te zijner tijd. Omgekeerd is trouwens ook waar. Dat zei de Heer Jezus zelfs over de fariseeën en de tollenaar, weet je wel, die gelijkenis. Want wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En dan bedoelde die echt die fariseeër mee. Maar die bad ook, o God. En dan verwees hij naar die tollenaar. En hij sprak eerst over zijn eigen goede daden, waar God toch eigenlijk wel heel blij mee moest zijn. Ik doe dit, ik doe dat, vaste, tiende geven, noem maar op. Maar die tollenaar die had maar één begrip in zijn mond. Wees mij genadig. Ik de zondaar. En hij ging gerechtvaardigd heen. Want hij vernederde zich. En dat is in het Hebreeuws ook weer terug te zien. Want als je vernedert, als je knielt, is dat het werkwoord barach, beet, resh, kaf. Maar met dezelfde letters, en je spreekt het uit als berg, is het zegenen. Want wie knielt, wordt gezegend. Was het op ons toe? Wij hebben als gelovigen ons vernederd voor de Heer. En wat heeft hij ons gedaan? Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Want dat is wat de Heer doet. Als je deel wil hebben aan de zegeningen die de Heer ons wil aanbieden, dan zou je jezelf vernederen voor Hem. En dus afstappen van je eigen hoogmoed, je hoge dunk. Want je stelt niks voor. Echt niet. Maar pas als je tot ontdekking komt dat je een redder nodig hebt, dan wend je tot de Heer in afhankelijkheid. En verneder je voor Hem. Kniel je voor Hem. Eventueel letterlijk. Dat zouden we doen. En hier doet Paulus dat bij wijze van uitdrukking van zijn afhankelijkheid en onderdanigheid aan God de Vader. En hij bidt voor ons als gelovigen opnieuw. Want daar staat bij in vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Nou ja, even de misverstand uit de wereld helpen. Hè. Mensen in de wereld zeggen wel eens als ze een pauze nemen en even gaan eten, zeggen ze, nou ik ga even mijn inwendige mens versterken. Heb je vast wel eens gehoord, maar dat is je maag even voedsel geven. Dat zit natuurlijk van binnen. En in die zin kun je zeggen als je inwendige mens, maar in de Bijbel is het precies andersom. De maag maakt deel uit van de uitwendige mens. En de inwendige mens, dat is het nieuwe leven in Christus. Dat is Christus in ons. Daar is het gebed op gericht. Dus niet zozeer in de eerste plaats dat wij ook zo in onze uiterlijke omstandigheden direct versterkt worden. Maar primair is het gebed erop gericht dat wij in onze inwendige mens, in die nieuwe mens, versterkt zouden worden. Dat die vernieuwd zou worden tot kennis van Christus naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, zegt Colossense 3. Dus het doel van Paulus is primair gericht op onze geestelijke groei. En inherent daaraan is vaak ook de stoffelijke zegening. Naar die mate dat je de Heer centraal stelt in je leven, zul je ook niet alleen geestelijke zegening, want die hebben we in principe al in Christus ontvangen, die zeven die genoemd worden in Efeze 1, maar ook zul je merken dat de Heer in je praktisch leven je zegent met allerlei aardse stoffelijke zegeningen, hoewel we daar helemaal geen claim op kunnen leggen. Aardse zegeningen zijn van origine voor Israël bestemd, maar ook afhankelijk van hun gehoorzaamheid aan de Heer hun God. En dat geldt voor de toekomst ook. Maar mijn ervaring, en ik neem aan jullie ervaring, is ook wel zo. Als je de Heer wil volgen en dienen, als je Hem wil leren kennen, dan zul je ook ervaren in je leven dat Hij met je is. Hij heeft niet voor niets gegeven in zijn woord en gesproken dat een godzalig leven een belofte heeft voor het tegenwoordige leven en voor het toekomende leven. Een tegenwoordige leven is nu. Vandaag de dag, zolang we hier nog in het vlees mogen zijn, totdat we wellicht moeten ontslapen of wat we allemaal hopen totdat de Heer komt. Tot die tijd mogen wij ons leven aan Hem toewijden en zal Hij ons ook in de omstandigheden waarin wij ons bevinden zegenen naar de wensen die Hij ons toebedeelt. We kunnen er geen eisen bij de Heer neerleggen. We kunnen het in gebed bij de Heer neerleggen. Maar we mogen het ook aan hem overlaten. Hè, wat hij ons aan gebedsverhoring geeft. Maar is het een gebed naar de wil van God? Nou, dan gebeurt het meestal wel goed hoor. Want dat is wat de Heer ook in zijn woord zegt. Dus in de eerste plaats dat we versterkt zouden worden met kracht. Nou, die kracht die wordt genoemd in vers 20. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden en of denken. Naar de kracht die in ons werkt. Maar wat is die kracht dan? Nou, dat stond al in vers 16. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. Het is de kracht van de Heilige Geest. De kracht die uit de hoogte zou komen waarvan de Heer zegt dat de discipelen daarop zouden wachten tot de Pinksterdag in die tijd dan zou aanbreken. Hoewel ze de geest al ontvangen hadden toen hij op hen blies op de dag van de opstanding. Maar hier staat versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dus primair in ons geestelijk leven, onze nieuwe mens, die zou versterkt worden. Dat is precies ook wat Efeze 6 zegt, als je een bladzij omslaat in vers 10. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Je kunt nog zo zwak zijn naar het vlees, maar je kunt wel krachtig zijn in de Heere. Het is zelfs zo, daar waar wij zwak zijn, kan de kracht van de Heer nog meer werkzaam zijn dan we ooit zouden kunnen denken. Zoals Paulus in 2 Korinthe 12 zegt. Daarom heb ik ook een behagen in zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Het gaat om zijn kracht die door onze zwakheid heen juist werkzaam is. Soms hebben we dat helemaal niet eens door. Maar we stellen onszelf beschikbaar voor de Heer. En we voeden ons met zijn woord. En hij doet zijn werk wel door ons heen. Zonder dat we misschien ook resultaat zien. Maar daar mag je op vertrouwen. Want hij is in ons een goed werk begonnen. En hij zou dat voleindigen tot de dag van Christus komt. Dus vertrouw daar dan ook op. Dat de Heer dat goede werk in ons verder voortzet. Dat doet hij met zijn geest. En zijn geest leidt ons in de eerste plaats in al de waarheid. En dat is het woord van God. Dus te leren kennen van de waarheid is heel belangrijk. Het woord van God leren kennen. Vers 17. Als we dat dan mogen weten dat de Heer ons wil versterken in onze inwendige mens, de nieuwe mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Wie woont er dus in onze harten? Er staat Christus, hè? Christus woont in onze harten. Hoe? Door het geloof. Maar hier is het niet slechts als je tot geloof komt dat hij dan in onze harten woning maakt, maar vooral dat het ook meer en meer het geval zal zijn. Dat hebben we al eens in Johannes' evangelie gelezen. De Heer Jezus sprak daar tot zijn discipelen. Hij zei, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En indien gij mijn geboden bewaart, de Vader zal u lief hebben. En wij zullen ons aan hem openbaren. En dan komt die vraag, hoe dan? Hoe zult u zelf aan ons openbaren? Dan zegt de Heer, indien gij mij lief hebt, zo blijf in mijn woord. En wij, Vader en Zoon, zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Elders heet dat, dat Christus in ons gestalte krijgt. Denk aan de Galatenbrief waar die uitdrukking staat. Hè? De Galaten die hielden zich toch niet zo sterk meer vast aan de genade, wilden toch weer leven onder de wet. En Paulus die zegt, ja, wie heeft u eigenlijk betoverd? Je bent met het geloof begonnen, voleindig je nu met het vlees. Sta in die vrijheid en laat je niet wederom met het juk de dienstbaarheid bevangen. Dan ben je van de genade vervallen in de praktijk dan, hè? Je verliest je eeuwig leven niet. Maar toch, je zou in de Heer blijven en in de vrijheid staan en in de genade blijven staan en vanuit die positie leven in afhankelijkheid van de Heer. En Paulus zegt tegen de Galatiërs, nou ja, ik ben eigenlijk in zorg over jullie, ik heb eigenlijk opnieuw weeën. De eerste keer had hij dat toen hij het evangelie bij hen bracht. En dat leidde tot vrucht, want zij kwamen tot geloof. Hij had ingang door het woord, het zaad, ontkiemde in hun harten. Maar nu wilden ze weer terugkeren naar de eerste beginselen der wereld, waar de wet ook toegerekend wordt. En zegt, nou heb ik eigenlijk opnieuw weeën over jullie. En ik ben een zorg over jullie. En mijn gebed is dat Christus in u gestalte krijgt. Nou, dat gebeurt wanneer je het woord vasthoudt. Dat gebeurt wanneer je blijft vasthouden aan de genade. En blijft staan in de vrijheid. En niet meer die eerste beginselen der wereld of de wet op je schouders neemt, die je toch niet kunt dragen. Bovendien, denk je nou echt dat de Heer die ons daarvan verlost heeft, dat jij het nog een keer over kunt doen? Het is een beschaming van het werk wat de Heer heeft gedaan. Hij heeft ons bevrijd van de vloek der wet, zelf een vloek geworden zijnde. En wij denken dan dat we uit dankbaarheid het nog eens even dunnetjes over moeten doen. Dat is niet zo mooi voor de Heer hoor. Blijf trouw aan die genade en blijf trouw aan die vrijheid en zorg ervoor dat het woord in onze harten geplant wordt. Want dat zou onze zielen zalig maken, zegt Jacobus dan weer. En dat betekent dat het een praktische uitwerking heeft dat Christus door het geloof in onze harten gaat wonen. En als hij daar meer en meer de zeggenschap in onze harten, waarmee we geloven, krijgt, dan bepaalt het ons denken, ons doen en laten ook. En dan ga je leren te leven tot eer van God. En ga je in de liefde geworteld en gegrond zijn. Wel, die liefde is in onze harten uitgestort, zegt Romeinen 5. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. En hier staat dat we daarin geworteld zouden zijn. Nou, we hebben kort geleden nog heel wat stormen gehad hier. Ja, echt wel. Ik dacht ook wel eens, daar gaat mijn overkapping. Door die storm. Dat rattelde maar door die wind. Nee, mij is het gehouden, gelukkig. En misschien is het bij jullie ook al wel goed gegaan. Maar de stormen kunnen heel wat ellende en schade teweeg brengen. Er is ook veel gebeurd. En er zijn heel wat ontwortelde bomen langs de weg gevonden. En een boom kan ook een beeld zijn van een mens. Ook een gelovige. Psalm 1. Maar als de stormen komen en onze wortels zijn in Christus uitgespreid, dan kunnen we de stormen verdragen. Dan kunnen we blijven staan. Word je niet ontworteld? Geworteld en gegrond. In de Colossensebrief staat dat wortelen ook. Even kijken, Colossens. Laten we even naartoe gaan. Colossenzen 2 vers 6 en 7. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, of eventueel met hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Dat betekent bevestigd, wil zeggen vastgesteld wordende in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. En dan de waarschuwing, hè, dat je je niet als een roof laat wegvoeren door allerlei filosofie, ijdele verleiding naar de overleving der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, waar de wet ook toegerekend wordt, en niet naar Christus. Dus houd Christus vast. Geworteld en opgebouwd in hem. In Efeze stond dat gij door het geloof in uw hart de Christus zou wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Voor vergronden betekent ook funderen. Je begint met een bouwwerk altijd met een goed fundament. Als dat niet zo is, dan heb je na afloop van tijd dat de zaak wegzakt. Scheef wegzakt. Een goed fundament is belangrijk. En het fundament in de Bijbel, er is geen ander fundament dan Christus. 1 Korinthe 3 zegt dat nadrukkelijk. En wij zouden bouwen op het fundament, het liefst met goud, zilver en kostelijk gesteente. En liever niet met hout, hooi en stoppelen. En iegelijk zie toe hoe hij erop bouwen, staat er. En wij hebben, of Paulus zegt, ik heb als een wijsbouwmeester het fundament gelegd. Want het fundament werd door de apostelen en profeten gelegd. En het fundament zelf is Christus. Zij spraken van de levende Christus en legden dus de basis in het evangelie uitgelegd dat het om Christus gaat, de levende Heer. Maar hij is niet alleen het fundament, hij is zelfs ook de uiterste hoeksteen. Het hoofd is hoeks, hij is het begin en het einde. De eerste en de laatste. Het zijn hetzelfde begrippen eigenlijk. Dus eigenlijk kom je altijd bij Christus terecht. En gefundeerd, gegrond worden in de liefde, wil dus eigenlijk zeggen dat je gefundeerd en meer gefundeerd raakt in Christus. Hij is het fundament van ons leven. Zonder hem gaat het niet goed. Ook in ons praktisch leven niet. Houd het fundament vast. En daar bouwen wij op voort. Want Christus doet zijn werk in ons. Dat is het gebed van de apostel Paulus. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Dus meer en meer woonplaats krijgen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Het een heeft met de natuur te maken, denk aan een boom. Het ander heeft te maken met een bouwwerk. Gronden, funderen. Het is beide hetzelfde. Het gaat om een goede basis. Goed fundament. En zoals een boom zijn wortels uitspreidt in de aarde, zelfs heel breed uit. Of heel diep. Of allebei. Zo heeft een boom dus het fundament, een standvastigheid. En diezelfde wortels geven ook het voeding aan de boom. En zo wordt de wortel ook bijvoorbeeld in de Romeinenbrief genoemd. Gij draagt niet de wortel, maar de wortel draagt u. En dan wordt Christus bedoeld, want die is de wortel Davids, de wortel en de geslacht Davids. Het gaat om hem altijd. Zonder Christus vaar je niet wel, maar met hem kun je standvastig zijn. Ik moest ook denken aan Jeremia 17, lees dat eens met me uit die profetie, Jeremia 17, vers 7 en 8. En dan denk het even aan dat wij in de liefde geworteld zijn. En als we liefde met een hoofdletter zetten, dan is het natuurlijk ook Christus. Die is de uitdrukking van Gods liefde. En Jeremia 17 vers 7. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Het staat er dus tweemaal, hè? Op hem vertrouwen en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier en gevoelt of merkt het niet wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen en in een jaar van droogte zorgt hij niet, heeft hij geen zorgen, betekent dat, en houdt niet op van vrucht te dragen. Dus ook al komt er, zeg maar, tegenslag, strijd, teleurstelling in je leven, als je geworteld bent in Christus, als je wortels in hem zijn, in de liefde geworteld bent, dan kun je standvastig blijven, kun je stand houden, omdat hij je de kracht daarvoor geeft. Hij heeft immers beloofd dat hij ons niet zou begeven, nog verlaten, en als we al onze bekommernissen op hem werpen, mogen we ervan uitgaan dat hij voor ons zorgt. Daarom hoeven we geen zorgen te hebben voor de dag van morgen, want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen. Er staat zelfs kwaad. Gelukkig is niet alle dagen kwaad bij ons, hè, maar toch. In de wereld leven we in het boze, want de wereld is nu eenmaal in het boze, maar wij zijn daar onontrokken en wij vertrouwen op de Heere en worden dus gezegend. Staat hier, gezegend is die man, dan wel vrouw, die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Dan word je niet in beschaamd. En wie in de Heer Jezus zijn vertrouwen stelt, zal nooit beschaamd uitkomen. Dat is een uitgangspunt van ons leven. En juist als het ons tegenzit, juist dan, zou je daarop vertrouwen, want de Heer heeft het beloofd. Kijk, als het allemaal goed gaat en voor de wind gaat, is dat niet zo moeilijk om te geloven. Maar juist wanneer je tegenslagen, strijd of wat dan ook in je leven meemaakt, juist dan zou je je echt wenden tot de Heer in vol vertrouwen. Want hij overziet ook onze toekomst. Onze persoonlijke weg overziet hij ook. Wij weten niet wat morgen gebeuren zal, maar hij wel. En als ons leven op hem gericht is en ons vertrouwen op hem gesteld is, dan kunnen we alle storm in ons leven weerstaan. En zelfs als het stormt in het schip en de Heer ligt te slapen, en we denken dat we ondergaan in het water omdat de golven over de rand van het schip heen komen en we dreigen te verzinken, en we denken, Heer, het gaat niet goed, zou de Heer het ontgaan? Nou, ze moesten hem nog even wakker maken, maar de Heer had het al lang door. Want dat slapen van de Heer is natuurlijk een beeld ook van deze tijd, hè, waarin hij zich verbergt. En toch, hij ziet ons wel. Wij zien hem niet, maar hij ziet ons wel. En hij kent ons beter dan we onszelf kennen. Laten we dus maar gewoon in vol vertrouwen op hem ons leven weggaan en ons funderen op Christus. En laten onze harten door dat geloof in Christus voeden en in de liefde geworteld en gegrond zijn. Dan gaan we eerst even pauzeren. Gaan we straks bij vers 18 verder. Nadat wij onze uitwendige mens versterkt hebben met een heerlijk gebakje, nogmaals bedankt, gaan we onze inwendige mens weer versterken met het woord van God. Hè? En daar waren we in Efeze hoofdstuk 3 vers 18 terechtgekomen. Daar staat, opdat gij ten volle kondet begrijpen met alle heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en te bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat is nogal een gebed van de apostel Paulus. Hè? Als je dit voor ogen hebt om te bidden voor de gelovigen van de gemeente, dan is dat uiteraard een groeiproces. En dat is niet van de ene dag op de andere dag al gereed. Want het staat ten volle kon het begrijpen en niet alleen individueel, maar zelfs met alle heiligen, alle gelovigen. samen. En dan gaat het om de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte. Dat is eigenlijk driedimensionaal, denk ik. Hè? Want diepte, dan kijk je van boven naar beneden. Hoogte, dan kijk je van beneden naar hoog. Dus dat zou je kunnen vergelijken met hetzelfde. En de breedte en de lengte, dus kortom de uitgebreide liefde van Christus, dat we die zouden bekennen, leren kennen, die de kennis te boven gaat. Denk maar aan 1 Korinthe 13. Al had ik alle kennis en wist ik alle verborgenheden, maar had de liefde niet, dan was ik niets. Maar ook kennis in zijn algemeenheid. Liefde gaat nog veel verder. De kennis wordt gedragen door de liefde van God. Ook het leren kennen van de Heer. En waar Paulus spreekt niet voor niets over de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, die hij zou willen leren kennen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar dat kan ook alleen als je de liefde van God in je leven hebt leren kennen. En liefde sticht nu eenmaal. Kennis kan ook opgeblazen maken, zegt 1 Korinthe 8. En door veel kennis te hebben kun je jezelf voordoen staan alsof je een heel geweldig iemand bent als christen. Doordat je veel weet. Maar liefde is een werkzaamheid van de Heilige Geest waarbij de kennis noodzakelijk is om de Heer te kunnen dienen. De bekennende liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Ik moest ook weer denken aan de ark van Noach. Die had ook drie dimensies, hoogte, breedte, lengte. En de ark is ook een beeld van Christus in al zijn details. Van Noach staat dat hij de ark heeft gebouwd tot behoudenis van zijn huisgezin door het geloof. Maar ja, de echte behoudenis, de echte zaligheid, redding is alleen in de echte ark, namelijk Christus. En dus daar waar de ark in zijn dimensies en afmetingen ook beschreven wordt, lengte, hoogte en ook de diepte, de breedte, daar vind je tegelijkertijd ook nog eens drie afdelingen in de ark, boven, midden, onder. En dat spreekt over de liefde van God die in Christus, in die ark, tot behoudenis leidt, bestemd voor hoogste positie gemeente, daaronder Israël en daaronder de volkerenwereld. Allen kunnen deel krijgen aan de liefde van God in Christus, maar het is alleen mogelijk als je die deur binnengaat van de ark. Anders kom je alsnog om in de vloed. En daar kwam de grootste deel van de mensheid in om. 8 mensen werden behouden in de ark. Maar wij zijn door de deur binnengegaan. Christus is die deur volgens Johannes 10, de deur der schapen. En we hebben leven en overvloed van hem ontvangen. Dat is eeuwig leven. En hij voedt ons en gaat ons voor als de goede herder. En hij leidt ons naar de schaapskooi, uiteindelijk naar ons hemelse vaderland. Wij zijn dus behouden in Christus en hebben deel aan die liefde die er is in Christus. En dat staat erop dat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En dat is het einddoel. Elders staat in Efeze 5, wordt vervuld met de geest. Wordt vervuld met de geest. Nou, dat is voor ons allemaal individueel zo. We zouden steeds meer toenemen in kennis. Want elders staat dat vervuld zouden worden met de kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand, Colossens 1. Maar het leidt er uiteindelijk toe dat we komen tot al de volheid Gods. En in wie woont al de volheid Gods? Zelfs lichamelijk? Nou, het antwoord is
Christus.
Zie je wel? Klopt wel, hè? Antwoord is Christus. Bijna altijd goed, hè? Ik had al gezegd dat ik je zou vragen, hè? Goed. Al de volheid Gods woont in Christus, lichamelijk. Dus hij is het beeld Gods. Als je de onzienlijke God wilt zien, dan zie je Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en het afschijnsel van zijn heerlijkheid. En daarmee de liefde Gods wordt betoond in de Heer Jezus Christus. En als wij dus vervuld worden tot al de volheid Gods, alle heiligen samen, is dat pas voltooid bij de opname van de gemeente. En als je dan het woord volheid nog opzoekt in Efeze 4, daar staat dan in vers 11 dat hij die opgevaren is in de hemel heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot de profeten. Wel, die hebben het fundament gelegd, zegt ook de Efezebrief. En dat is Christus, die sprake van de levende Christus. En sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en of namelijk leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. En als dat lichaam van Christus volledig opgebouwd is, voltooid is, dan leidt het ertoe, wat in vers 13 staat, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En in vers 19 hoofdstuk 3 heette dat de volheid Gods. De mate van de grootte van de volheid van Christus. Het is de volheid van Christus die een grootte heeft, dus is erg groot, en die ook een maat heeft. Een afmeting. En dat heet samen de volheid van Christus. En eigenlijk is dat een omschrijving van, nou, bij de opname van de gemeente, dan is de Christus tot zijn volheid gekomen. Hoofd en lichaam zijn verenigd. En dan hebben wij ook volledig zicht op wie hij is. Dat zicht is nu altijd nog beperkt. Daar groeien we wel in. We krijgen steeds meer inzicht in wie de Heer is. Vanuit zijn woord, geleid door zijn geest. Maar ons volmaakte weten is pas als we de Heer zien in zijn heerlijkheid. En wij bij hem mogen zijn. Voor altijd. Want we zullen hem zien zoals hij is. En we zullen hem zelfs gelijk wezen. Dus beperkt kingen zijn er dan niet meer. We zijn zelfs dan lichamelijk gelijkvormig geworden aan zijn heerlijk lichaam. En dat is die volheid waar we naar uitzien. De volheid Gods, dan wel de volheid van Christus, is pas mogelijk sinds de opstanding, want hij had zich eerst ontledigd. En sinds zijn opstanding is hij die volheid der Godheid weer deelachtig geworden, zegt de Colossense brief. En wij kunnen daar in Christus steeds meer deel aan krijgen, vervuld worden met wie hij is in onze levens. Maar het leidt uiteindelijk tot de volheid Gods. Daartoe hebben we die liefde ontvangen om hem steeds beter te leren kennen. Zoals het lied zegt, Christus al in alles, hij alleen. Hij alleen. Om hem gaat het in onze levens. En dan vers 20, hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Dat was het gedeelte uit Efeze 3. Dan gaan we naar een volgend gedeelte. Dat komen we dan tegen in Efeze 4 vers 2. Maar die hebben we eigenlijk al eens eerder besproken. Dat wij wandelen zouden waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid. Dus de vrucht, dan wel de werking van de geest in onze levens. Verdragende elkander in liefde. Dus dat hebben we al eens eerder besproken. Dus ook daar is de liefde weer het beginsel van waaruit wij elkander ontmoeten en elkander verdragen met al ons lek en gebrek. Want we hebben elkaar vast nog wel eens beperkingen en tekortkomingen op te merken, maar we zouden elkander zien in Christus, elkander verdragen in die liefde. Als die liefde niet is, werkt het toch ook niet. Maar als we de liefde van Christus centraal stellen in onze levens, kunnen we ook elkander leren te verdragen in liefde. Een aspect waar we een hele avond aan gewijd hebben, aan dat elkander, dus dat laat ik nu even verder rusten. Dan ga ik met je naar Efeze 4 vers 15. Begin nu in vers 14, want daar waren we eigenlijk gebleven zo net. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Daartoe heeft de Heer ook onderwijs in de gemeente gegeven, zodat de gemeente gebouwd wordt, ook in kennis toeneemt. En dan word je niet meer heen en weer geslingerd door alle winterleer. Vers 15 zegt het tegenstelde, maar de waarheid betrachtende in liefde. Waarheid weer gekoppeld aan liefde. Dat kan ook niet anders. Christus is de weg, de waarheid en het leven. En hij is ook de liefde in wie God zijn liefde betoont. Dus de waarheid betrachten, het woord betrachten heeft iets in zich van houden. Het komt maar twee keer voor dit werkwoord, de andere keer is de waarheid zeggen. Nou, dat kan het ook zijn, de waarheid sprekende. Maar de waarheid houden, vasthouden, behouden. Hoe? In liefde, door op te wassen, alleszins, dus in elk opzicht, op te wassen, op te groeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Opnieuw. Gericht op Christus. Op was in hem die het hoofd is. En dan staat er in vers 16 achter. Uit welken? uit Christus namelijk, het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing opnieuw in de liefde. Je ziet hoe liefde waardevol en belangrijk is, eigenlijk onmisbaar is. Ook binnen de gemeente is dat heel belangrijk. Christus is het hoofd, hij bestuurt de gemeente, het lichaam. Dat is in ons lichaam normaal gesproken ook zo. Het hoofd waar ons denken zitten, waar de zenuwen ook zitten, die ons lichaam ook verder besturen. Want de activiteiten van ons lichaam worden door het hoofd gereguleerd. Als beeld van het feit dat Christus, die het hoofd is van de gemeente, zijn lichaam bestuurt, de gemeente. Zo zou het werken. En dat is wat hier ook staat. En dat wordt beschreven met het samenvoegen en vastmaken van voegselen der toebrenging naar de werking eens iegelijks deel. En een deel, dat is een anagram van een lid. En wij zijn leden van het lichaam van Christus. En een deel van het lichaam, een lichaamsdeel, heeft dus een bepaalde functie in het lichaam, een bepaalde werking. Dan kom je sowieso weer terecht in 1 Korinther 12, hè, dat wij allen leden zijn van hetzelfde lichaam. En ja, het oog kan niet zeggen, omdat ik de hand niet ben, hoor ik niet tot het lichaam. Die hoort ook tot het lichaam. En de hand kan niet zeggen tot de voet, ik heb jou niet nodig. Want we hebben elkander als gelovigen wel degelijk nodig. Maar wat ons aan elkander verbindt, dat is Christus. Hij is het hoofd, hij bestuurt en aan elkander zijn we verbonden door diezelfde liefde. Liefde Gods is in uw hart en in mijn hart uitgestort. En dat verbindt ons aan elkander. Want we zijn leden van hetzelfde lichaam, door één geest tot in dat ene lichaam gedoopt. Dus als je het als een bouwwerk beschouwt, kun je zeggen, de metselspecie van de levende stenen die tot dat geestelijke huis gebouwd worden, dat is de liefde die in dat gebouw ons als stenen aan elkander voegt. Op onze plaats waar we horen. En als het een kleine groep is, dan heb je in die plaats ook een bepaalde functie. Wat het is, dat kan verschillend zijn, maar het gaat altijd om de opbouwing van het lichaam van Christus. En het gaat altijd om de eer van degene die wij toebehoren. Christus, hij is het hoofd. Het hoofd is het Hebreeuws, ik kom weer op het Hebreeuws terecht. Het hoofd is het woord rosh, dat is de letter resh. Ik weet niet of je wel weet hoe die schrijft, maar de resh schrijf ik nu eventjes zo, met een lange lijn naar boven en dan naar een lijn naar beneden toe. De Hebreeuwse letters hangen en die resh. Als je dat met de mens vergelijkt, dan is het eigenlijk heel simpel te vergelijken met boven in het hoofd, daar zitten de hersenen en de zenuwen en die lopen zenuwbanen, lopen uit tot in de ruggenmerg, tot hier aan onderen toe in de ruggengraat. Dan krijg je hetzelfde beeld, hoofd bovenaan en het loopt naar beneden toe. Dus dezelfde vorm als de letter, maar dan is die wat meer gestileerd. Het hoofd heeft een uitloop naar beneden toe. Het hoofd Christus heeft zijn lichaam en hij werkt door ons heen. En zoals onze zenuwbanen heel ons lichaam feitelijk ook activeren vanuit het hoofd, zo is het ook met Christus, die door zijn geest en door zijn leven, want bloed is leven en bloed stroomt door je hele lichaam heen, overal komt het bloed en voedt het lichaam en voert af wat niet tot opbouw van het lichaam is. Dat is ook de werking van de Heer als hoge priester. Hij heiligt toch de gemeente en reinigt de gemeente. En dat soort werk komt van bovenuit. Daarom is het ook belangrijk dat we ons op het hoofd richten, op Christus richten. Hier heet dat het hoofd in hem opwassen. In de Colossensebrief, een paar bladzijden verder, wordt het net iets anders beschreven. Colossensen hoofdstuk 2, vers 19. Er worden gewaarschuwd voor mensen die eventueel ons willen overheersen. Er is maar één heerser in de gemeente en dat is de Heer zelf. En zelfs oudsten zouden niet heersen over de kudde, maar een voorbeeld voor de kudde zijn. Echt waar, gebeurt helaas veel. Dat is ook een waarschuwing voor onszelf allemaal, ook voor mij persoonlijk. Heers niet over gelovigen, houd hen het woord voor. Want Christus doet zijn werk in ieder van ons als het goed is. En dan staat er in vers 19, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door samenvoegselen en samenbindingen, in een letterlijk lichaam zijn dat de spieren, de pezen, de zenuwbanen die alles bij elkaar houden, gehecht aan het geraamte, vanuit het hoofd bestuurd, voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. En in Efeze 4 heette dat de wasdom zijns lichaams bekomt tot zijn zelfsopbouwing in de liefde. Dat is goddelijke wasdom. Christus is God. En hij bestuurt zijn lichaam, zijn gemeente, door zijn liefde betoon. Zijn leven stroomt door ons allen heen. Zijn bloed. En dat bloed is zijn leven wat ons ook leven geeft in de praktijk om tot eer van hem te leven. Die waarschuwing is hier dus ook. Dat is goddelijke wasdom. Dat kan ook, want wij zijn de goddelijke natuur al deelachtig geworden. En naarmate wij ons aan de Heer in ons praktisch leven ook onderwerpen, krijgt die goddelijke natuur ook steeds meer gestalte. Dus vooral gericht blijven op het hoofd en elkander ook vanuit de liefde van Christus zoveel mogelijk ontmoeten en benaderen en elkander verdragen in diezelfde liefde. Want het gaat uiteindelijk om één doel, het verheerlijken van ons hoofd. Alleen Hij staat centraal. En vanuit die visie mogen we elkander beschouwen als medegelovigen, leden van hetzelfde lichaam van Christus. Dienstbaar aan de Heer, op onze eigen plaats hebben we een functie binnen het geheel. Daar speelt liefde dus een hele belangrijke rol in, zoals we nu ook zien. Dan gaan we door in de Efezebrief. Daar staat in hoofdstuk 5, maar die hebben we eigenlijk ook al eerder besproken, vers 1. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen, dus God heeft ons lief, kinderen Gods, en wij hebben hem lief, maar hij had ons eerst lief, zegt de brief in Johannes, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Dus wandelen in de liefde, dat is ons praktisch leven als gelovigen. Liefde is daarin centraal en het voorbeeld is opnieuw Christus. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven en heeft ons lief gehad. Dat wel, dit is niet de liefde voor de wereld. Dat is er wel, het wordt ook in de Bijbel beschreven. Hè? Hij heeft zich gegeven tot een rantsoen voor allen, voor de wereld. Maar dit gaat verder, dit is wat de opgestane Heer heeft gedaan ten behoeve van ons als gelovigen. En dat wordt ook altijd maar weer bevestigd door vers 25 erbij te lezen, die we net ook nog gelezen hebben. Want daar worden diezelfde begrippen gebruikt. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Hier staat voor de gemeente. Dus ons is samen de gemeente. Paulus gebruikt diezelfde begrippen in Galaten 2 vers 20 en dan zegt hij, ja, Christus heeft zich voor mij overgegeven, heeft mij lief gehad. En hij is degene aan wie die waarheden omtrent de gemeente in het bijzonder zijn toevertrouwd. Maar hij past het natuurlijk breder toe, allen die tot de gemeente behoren, zijn leden van het lichaam van Christus. En de Heer doet dat opdat wij ook geheiligd zouden worden in onze wandel. We zijn al heilig in Christus, maar we worden ook in onze wandel geheiligd. Door het woord Gods, het gebed uit Johannes 17, Vader, heilig en in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En naarmate dat woord van God in onze leven centraal staat, naar die mate krijgt de Heer ook steeds meer de gelegenheid om ons in ons denken doen en laten te heiligen. Meer naar zich toe te trekken, meer één met hem te doen worden, ook in de praktijk. In onze wandel dus. En ik vind het geweldig dat de Heer het doet. Het enige wat wij hoeven te doen is, stel je daar beschikbaar voor. Vertrouw je aan de Heer toe? Of heb je geen vertrouwen in het werk van de Heer? Denk je dat hij dat niet kan? Moet je het zelf misschien weer doen? Nee toch. Hij is bekwaam om ons te heiligen. En dat doet hij ook. Hij is onze hoge priester die ons van de zonden, die van het volk, verzoent en ons reinigt. En aan dat hoge priesterlijke werk van de Heer zouden we ons echt toevertrouwen. Er zijn veel christenen die geloven dat Christus hoge priester is. Daar kunnen ze ook niet onderuit, omdat het in de Bijbel staat, in de Hebreeënbrief. Maar dat ze erkennen dat hij ook onze hoge priester is. En dat dat in de praktijk het werk is wat de Heer in deze bedeling der genade Gods in het bijzonder aan de gemeente voltrekt. Dat geloven ze vaak niet, omdat ze denken dat ze dat zelf nog moeten volbrengen. Dan kom je altijd teleurgesteld uit. Maar dat kun je niet. Dan stel je jezelf onder bepaalde regels en normen, terwijl je veel beter jezelf aan de Heer kunt toevertrouwen, zodat Hij zijn werk in ons doet. En dat is een stuk makkelijker hoor. Aan de andere kant misschien ook wel moeilijk, want dan moet je echt jezelf overgeven, maar dat had je toch al gedaan, toen je tot geloof kwam. Dan had je toch gezegd, hier ben ik, hier is mijn leven. Wilt u het maar gebruiken tot eer van uw naam? Dan hoef je later niet meer terug te krabbelen. Met volledige overgave mogen we onze levens aan hem toewijden, zodat hij zijn werk in ons kan doen. Wij worden geacht gehoorzaam te zijn aan zijn woord. En dan doet de Heer dat werk wel in ons. Dus Efeze hoofdstuk 5 bepaalt ons opnieuw bij het werk van Christus in deze tegenwoordige bedeling der genade Gods. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven. In dat voorbeeld zouden we ons zelf ook spiegelen, hem navolgen. Hij gaf zich over. Hij heeft ons lief. En dat doen we dan ook als we in de liefde wandelen ten opzichte van elkander. Dan gaan we naar hoofdstuk 6 toe. In hoofdstuk 6 vers 23, slot van deze brief, daar staat: vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is dus een wens die de apostel nog hen schrijft, maar die geldt natuurlijk ook voor ons. Vrede zij de broederen en liefde met geloof. In Efeze 1 lazen we over geloof en liefde, hier is net andersom, maar die twee begrippen horen bij elkaar. Geloof door de liefde werkende immers. Vrede zij de broederen. Nou, vrede kan ook vermenigvuldigd worden in onze levens door de kennis van de Heer. Het is ook een vrucht van de geest. En liefde met geloof. Liefde is ook een vrucht van de geest, maar gaat dus niet buiten geloof om. En dan staat er van God de Vader, en dat woordje van betekent afkomstig van. Bij God vandaan. Hij wil het ons ook geven. En van de Heer Jezus Christus. Dan zou ik nog even naar vers 24, het laatste vers, willen gaan. De genade zij, of is, zij staat niet voor niks cursief. Het werkwoord staat niet in het Grieks. Maar dan mag je dus het werkwoord zijn invullen. Zij, zoals hier staat, is een wens. Maar het is ook zo. De genade is namelijk met al degenen die de Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Wij zouden hem lief hebben. In onverderfelijkheid. Kunnen wij dat dan? Want van nature zijn we verderfelijk. Sterfelijk. Maar we hebben nieuw leven ontvangen. Dat is eeuwig leven. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk, onverderfelijk zaad. Namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. Daardoor zijn we nieuwe schepping in hem. En vanuit dat nieuwe leven wat onverderfelijk is, het opstandingsleven van Christus, kunnen we hem liefhebben. Dat is wat hier eigenlijk staat. De Heer liefhebben in onverderfelijkheid. Het kan alleen maar voor gelovigen opgaan. Want wij hebben onverderfelijk leven. Christus heeft door zijn opstanding het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Toen hij opstond uit de doden, was dat begin van een nieuwe schepping. En wij zijn, zegt de schrift, in Christus een nieuw schepsel geworden. En we hebben dat leven en die onverderfelijkheid, dat eeuwige leven, ontvangen. En vanuit die positie, de liefde Gods, kunnen wij ook hem liefhebben. Opnieuw gaat het om hem. En deze brief, deze korte brief, je ziet daar in totaal komt het begrip liefde en liefhebben en de geliefde komt in totaal hier 17 keer in voor. Betekent dat het toch wel een centraal begrip is in deze brief. En dat het ook in de boodschap die Paulus aan ons als gelovigen van de gemeente voorhoudt is. Heb God lief, heb de Heer Jezus Christus lief met al wat in je is en heb elkander lief. Want hij heeft ons daar een voorbeeld in gegeven. Met andere woorden, hoofd omhoog, gericht op hem, hij is het hoofd. Zullen we de Heer danken. Dank u Heer dat we vanavond weer stil mochten staan bij uw grote liefde. U hebt de liefde betoond doordat u in onze plaats gestorven bent voor onze zonden. Maar meer nog, u bent als de levende Heer, degene die zich aan de Vader heeft gewijd ten behoeve van ons. Want dat u leeft, leeft u voor God. En dat u altijd leeft, ook voor ons, om voor ons te bidden. Onze hoge priester, ons hoofd die ons heiligt en reinigt, die zijn gemeente bestuurt en we zouden ons aan zijn leiding toevertrouwen. Dank u, Heer, dat u ons leidt door uw geest en uw woord in de waarheid. En dat we dat woord steeds meer in onze harten mogen opbergen. Want daardoor krijgt u meer en meer gestalte in onze levens. En kan uw liefde ook werkzaam zijn in onze persoonlijke levens. Naar elkander toe, zelfs naar de wereld toe, hebben we een boodschap van genade, van vrede, van liefde, van God. Maar bovenal, Heren, mogen we weten dat we leden zijn van hetzelfde lichaam. En dat we ook een relatie hebben met elkander. En dat die liefde ons aan elkander verbindt. En dat we samen gericht mogen zijn op u, op de eer en de heerlijkheid van ons hoofd. Christus zou verheerlijkt worden in onze levens, in de gemeente. Opdat wij ook straks eenmaal tot die volheid Gods mogen komen. En samen met u zelfs geopenbaard mogen worden in deze wereld. In heerlijkheid. Dank voor die toekomst die vast ligt in uw heilswerk. En daarom roemen we slechts in u. Want uw woord zegt, wie roemt, die roemen in de Heere. We hebben niets ertoe kunnen bijdragen om in die genadige positie te mogen staan. Dat we met u zijn opgewekt, levend gemaakt en zelfs gezet zijn in de hemel. En mogen delen in uw erfenis die voor u is weggelegd. Maar waar wij ook als leden van uw lichaam een deel in mogen hebben. Dank voor die rijkdom van uw genade. U zei, alle eer. Halleluja. Amen.